Lekker. Je luistert naar Amsterdam FM en Amsterdam Light nog tot 12 uur. En dit laatste half uurtje gaat over de damprijs. En, de Amsterdamse stadsdelen organiseren in 2014 voor de derde maal deze damprijs. En dat is de prijs voor de meest duurzame MKB-ondernemer in Amsterdam. En we hoorden net al Barbara Groen van Stadsdeel Centrum die ons een beetje verteld heeft hoe dat in elkaar steekt, die damprijs. Maar er is natuurlijk niks leukers dan uit eerste hand te vernemen wat het nou precies inhoudt. En ik heet welkom in de studio Wim van As van Versvishandel Jan van As. Hallo Wim.
Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen,
en, ook in de uitzending heb ik Alex Schoep van International Hydro BV. Hallo Alex.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Dus niet Hydro International, wat ik net abusievelijk zei. Is er trouwens ook een Hydro International, Alex?
Ongetwijfeld.
Ongetwijfeld.
Ergens op de wereld.
Maar ergens op de wereld, maar daar gaat het nou niet om. Het is International Hydro BV in Amsterdam. En ik heb even gekeken op jullie website. En, maar het merendeel van wat jij doet is niet in Nederland. Wat doet jouw bedrijf precies?
International Hydro ontwikkelt waterkrachtcentrales en wij renoveren ook oude waterkrachtcentrales. En daarmee wekken we dan elektriciteit op die gewoon in het netwerk, het elektriciteitsnet, wordt opgenomen. En dat kun je dan gebruiken voor bijvoorbeeld radio-uitzendingen en voor zeg maar vissenbakken en dat soort zaken.
Want als we het hebben over vissenbakken, dan heb je een hele goede buurman naast je, Wim van As. Ik geloof niet, Wim, dat jij zelf bij de versvishandel de vissen bakt, toch?
Nee, wij bakken helemaal niet.
Oké, okay. Dat laat je aan anderen over?
Ja, dat laten we aan anderen over.
Maar wat doe je wel bij je? Het lijkt me logisch versvishandel, maar het is, lever jij aan particulieren?
Nee, wij leveren niet aan particulieren. Wij leveren uitsluitend aan horeca en andere groothandels.
En bestaat versvishandel Jan van As? Want jij bent Wim, dus ik neem aan dat er nog een vader of een grootvader in het spel is.
Ja, een vader was in het spel. Ja. Het bedrijf bestaat ruim 60 jaar. Ik ben de jongste van de tweede generatie. En de derde generatie is volop actief, dus die doet hard mee.
Ja, die wordt klaargestoomd.
Ja.
Hey, en zijn jullie altijd als versvishandel actief geweest in die 60 jaar?
Ja, klopt. We zijn, mijn vader is met Vente begonnen in Amsterdam, met visventen. En daardoor is hij in aanraking gekomen met de horeca. En zo is dat gelopen, is het gegaan. De eerste klant was de Vijf Vliegen, bijvoorbeeld. Nou, en die bestaat ook nog steeds, dus dat is ook wel leuk natuurlijk.
Nou, ik kan me bij een versvishandel wel het een en ander voorstellen als het gaat over duurzaamheid. Ik neem aan dat je, wat duurzame vis, weet je, het is altijd zo'n beetje vaag. Wat is in jouw optiek een duurzame vis?
Ja, wij vinden een duurzame vis, wij kijken eigenlijk, we hebben een samenwerking met Stichting Noordzee en met MSC. Wij hanteren de groene viswijzer van de Stichting Noordzee. En wij hanteren de MSC gecertificeerde vissoorten. Alleen wij passen het seizoen daarin toe. Dat betekent dus eigenlijk dat we de vis met rust laten als die bezig zijn met het paaiseizoen. Nou, daar zijn we uniek mee. En ja, iedereen begrijpt dat. Alleen niemand handelt ernaar.
En als je zegt niemand, bedoel je dan andere vishandels of afnemers?
Nee, in het algemeen. De mensen die je spreekt daarover, die vinden dat logisch als je van die vissoorten afblijft. Als die hoogzwanger zijn.
Ja.
En als die aan het paaien zijn.
Maar ze doen het niet, is wat je zegt.
Nee, ze doen het dus niet. Alleen het besef begint langzaam wel door te dringen.
Ik begrijp dat jullie dus in ieder geval de vis willen verhandelen die met dat punt wel rekening is gehouden. Maar hoe controleer jij dat?
Nou, wij zien het natuurlijk als die vissoorten binnenkomen. Dan zie je natuurlijk het kuitgehalte zie je toenemen. Maar je ziet het ook aan de kwaliteit van de vis natuurlijk. Als die vol met kuit zit, dan gaat de kwaliteit van die vis gaat achteruit. En als ze net kuit geschoten hebben, dan is het visvlees is heel zwak, dun en waterig. Dus het is eigenlijk qua kwaliteit ook niet verhandelbaar.
Maar kun jij dan kun jij dat controleren? Kun je dat tegenhouden? Kun je dan zeggen, oké, deze vis koop ik niet meer? Of ik koop alleen jullie vis als jullie er wel aan houden?
Nou, bijvoorbeeld met school, dan vanaf half december tot eind april verkopen wij geen verse school.
Nee, dus die koop je ook niet in dan? Nee. Bij de visafslag, zeg maar.
Nee.
En merk je dat effect sorteert bij de vishandelaren die dan weer een trapje boven jou zitten?
Nou, het leuke is dat de visserij die heb, in het eerste kwartaal hebben ze besloten eigenlijk de vangst van de school eigenlijk te gaan verminderen. En dat zie je, wij zien duidelijk een effect dat die bestanden van die school eigenlijk grotendeels op orde zijn. Die zijn gezond weer.
Ik zag ook op de site van International Hydro BV dat er ook aandacht is voor vissen. Alex, kun je dat toelichten?
Ja, want je gelooft het of niet, maar wij hebben ook met paaiseizoen en zo te maken. Zoals je weet zitten de waterkrachtcentrales die wij bedrijven, dat zijn niet van die hele grote dammen die je wel eens ziet, maar wij zitten gewoon aan rivieren. Dat zijn vaak oude centrales die al 100 jaar of zelfs langer daar gevestigd zijn. En daar moet je natuurlijk soms onderhoud aan plegen. En we moeten ook renoveren. We bouwen bijvoorbeeld ook vistrappen. En zeg maar,
wat is een vistrap?
Een vistrap is eigenlijk letterlijk een trap. Een vis kan natuurlijk niet een paar meter van een barrage of zo overstijgen. Daarvoor ze kunnen zeg maar meestal zo'n 30 centimeter per keer kunnen ze omhoog. Dus wat wij dan doen is dan bouwen we een aantal waterbakken, om het zo maar even te zeggen, achter elkaar. En iedere keer zo'n stapje. En dan gaat de vis van de ene bak naar de andere en dan wacht hij weer even. En dan gaat hij weer naar de volgende, dan gaat hij weer naar de volgende, dan gaat hij naar de volgende. En zo zwemt hij eigenlijk de hele rivier door.
Maar dit zijn vissen die om te gaan paaien, begrijp ik, stroomopwaarts moeten?
Ja, of, ja. Ja, bijvoorbeeld we hebben te maken met zalmen, we hebben te maken met forel. We hebben te maken ook met bijvoorbeeld alen, paling. Maar goed, die gaan natuurlijk niet naar boven toe om te paaien, maar die gaan naar beneden toe. En ja, zo heb je ook heel veel lokale vissen die dus niet trekken, maar wel bijvoorbeeld in een rivier van de ene kant naar de rivier naar de andere kant willen zwemmen. En meestal zijn dat of natuurlijke barrages, dus zeg maar verhoging in de rivier. We hebben het dus niet dan over Nederland. Maar soms zijn het ook door mensen aangelegde barrages. We hebben bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk hebben we barrages die al meer dan 1000 jaar oud zijn. En dus al 1000 jaar wordt daar waterkracht bedreven. Vroeger watermolens en nu doen we het dus voor elektriciteit.
Want hoe ben jij eigenlijk bij dit idee gekomen? Begon het met een Nederlandse watercentrale?
Nee. In Nederland, om een voorbeeld te geven, in Frankrijk heb je ongeveer in de orde van grootte waar wij naar kijken, zo'n 6.000, 7.000 waterkrachtcentrales. In Duitsland ook zoiets van 4.000, 5.000. In Nederland heb je er ook een paar, namelijk 4. Dus dat is even om aan te geven wat het verschil is.
En hebben jullie alle 4 al in beheer of niet?
Nee. Die bijvoorbeeld Essent heeft er eentje. Nuon heeft er eentje. En dat is het zo'n beetje. Wij zijn nu wel bezig met het bouwen van, of het ontwikkelen van 2 waterkrachtcentrales bij bestaande stuur hier in Nederland. Eentje in Borghaar en eentje in Belfeld, allebei aan de Maas. Dat zijn dus al bestaande barrages. Hè, dus zeg maar, die worden gebruikt om te zorgen dat de boten door de Maas kunnen varen. Dat water dat valt nu eigenlijk zonder dat het gebruikt wordt over de stuw naar beneden toe. En wat wij daar nu bezig zijn samen met Rijkswaterstaat is zeg maar waterkrachtcentrales te plannen. En ook vistrappen en ook voorzieningen om die vis naar beneden te geleiden. Want nu vallen ze zo'n 5, 6 meter naar beneden. En ongeveer 20% van de vissen gaat daardoor dood. Als wij daar die waterkrachtcentrales hebben ontwikkeld, dan kunnen ze naar beneden glijden en dan heb je dus veel minder sterfte. En verder zorgen wij natuurlijk voor dat er door onze turbines geen vissen kunnen. En dat doe je bijvoorbeeld door hele fijne roosters voor de turbine-ingangen te zetten.
Ik vind het fascinerend. Wat ik trouwens apart vind is dat Nederland toch een land met water. Ja, dat we niet heel erg veel watercentrales hebben eigenlijk. Dat wil ik zo wel een antwoord van jou. We gaan eerst even luisteren naar Crystal Fighters en You and I. We zijn zo bij je terug.
Jouw stad. Oh. Jouw radio.
Oh. Welkom bij Amsterdam FM.
En welkom bij Amsterdam Light. Deze uitzending staat in het teken van de Damprijs. En dat is de prijs voor de meest duurzame Amsterdammer in het MKB. En ik heb 2 hele duurzame Amsterdammers in een studio. Namelijk Wim van As van Versvishandel Jan van As. En ook Alex Schoep van International Hydro BV. En vlak voor het vorige nummer van de Crystal Fighters vroeg ik aan Alex van hoe zit het eigenlijk? Waarom hebben wij eigenlijk zo weinig watercentrales in Nederland? En die vraag die laat ik nog heel eventjes hangen. Want ik ga eerst eventjes terug naar Wim van As. Want een van de 3 P's waar ze het over hebben bij de Damprijs is de P for People. En dan wordt dan ook voornamelijk gekeken naar hoe jij in je eigen bedrijfsvoering omgaat met je medewerkers. Hoe is dat bij jou?
Ja, wij zijn een zeer sociaal bedrijf. Wij zijn een familiebedrijf. En je kan rustig stellen, degene die bij ons werken, dat is één grote familie. Inmiddels hebben we 130 man in dienst, maar zeg maar 25% is er ook 25 jaar in dienst.
Wauw. En het begrip van duurzaamheid bij jouw personeel, is dat gewoon vanzelf ingegroeid? Of doe je nog bijzondere dingen om mensen extra dingen te leren?
Nee, dat is een continu proces. En dat begint met de afvalscheiding, maar ook we hebben nu de auto's ingedeeld met zonnepanelen. Om de koeling wordt daarmee aangedreven. Dus ook als ze stilstaan, zonder dat de diesel gebruikt wordt, wordt er nu gewoon de auto gekoeld. Dus bij het lossen van de klant, nou, dan blijft de koeling gewoon draaien. Maar dat gebeurt puur op de zonnepanelen.
En is dat iets wat die... Want ik heb een beetje het idee dat jij en je bedrijf duurzaamheid ademen eigenlijk. Hoe lang ben je dan bezig met de planning van bijvoorbeeld die zonnepanelen voor een auto? Is dat zomaar een beslissing of is dat echt al lang van tevoren bedacht?
Nee, dat is een proces geweest. Je komt in aanraking met zo'n bedrijf die dat lanceert. En nou, we zijn praktisch de eerste bedrijf geweest zijn, zeg maar, die een testauto heeft laten rijden. Nou, dat is goed bevallen en dat wordt dan meteen gecontinueerd.
Alex, die watercentrales, dat is natuurlijk, lijkt mij, niet nodig om daar ook nog een zonnepaneel bij te zetten. Want het water spreekt voor zich, maar waarom doen we dat in Nederland niet veel meer?
Nou, waterkracht is, zeg maar, als je traditioneel naar waterkracht kijkt, vooral gebruik maken van valhoogte, want daar zit het energieverschil tussen. En als je zo even naar buiten kijkt, dan zie je dat Nederland behoorlijk plat is. En dat je dus derhalve niet veel waterkrachtcentrales kunt ontwikkelen. Dus je kunt dat wel doen, bijvoorbeeld in Oost- en in Zuid-Nederland. Daar heb je nog wel wat hoogteverschillen, bijvoorbeeld aan de IJssel enzovoort. En vooral aan de Maas, omdat daar de Maas op hoogte wordt gehouden voor de scheepsvaart. En daar heb je dus barrages of stuwen. En bij die stuwen kun je dus hele mooie waterkrachtcentrales ontwikkelen.
En zijn jullie dat ook aan het doen?
Ja, zijn we dus aan het doen. Twee centrales in de Maas. We hebben overigens al twee centrales aan de Maas, maar dan in Frankrijk. Dus de Maas kennen we al een beetje.
Dus je maakt gewoon vier keer gebruik van dezelfde rivier.
Precies.
Dat is pas duurzaam. Misschien kun je nog wat verder stroomopwaarts gaan.
Nou, dan kom je bij beekjes en uiteindelijk bij slootjes terecht. En daar is niet veel meer te halen.
Daar valt niet veel meer te halen. Nee. Ik las in jullie juryrapport dat jullie uniek zijn, staat hier. Omdat je als pionier in staat bent een nieuwe rendabele en maatschappelijk betrokken business case vorm te geven. Dat is allemaal heel mooi geformuleerd. Door oude vervallen waterkrachtcentrales, vaak ook cultureel en industrieel erfgoed, in ere te herstellen. En ik vind dat cultureel en industrieel erfgoed wel interessant. Kun je dat toelichten?
Ja, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven in Zuid-Frankrijk, in Sordelabaye. Dat is aan de route Compostela. Daar heb je een UNESCO-site. Daar staat een hele oude abdij van 1000 jaar oud. En onze centrale staat daar direct aan. En dat is aan een barrage die bij die abdij hoort. En die barrage is dus 1000 jaar oud. En op de plek waar wij staan is ook al 1000 jaar een waterkrachtcentrale, of toentertijd een molen. In 1917 is die centrale herbouwd, dus als waterkrachtcentrale met elektriciteit. En wij hebben net die centrale helemaal weer opnieuw in de oorspronkelijke staat teruggebracht, zodat het weer één geheel vormt met die abdij. En ja, dat is een UNESCO-site. Maar je moet je voorstellen, niet alleen wordt er al 1000 jaar energie gebruikt, maar ook bijvoorbeeld de turbines die in die centrale staan enzovoort, die zijn al van 1917. En die zijn dus bijna 100 jaar oud. We hebben ze gedemonteerd, ze zijn zeg maar compleet gereviseerd. En ze gaan nu weer zeker 50 of misschien nog wel 100 jaar mee. Dus duurzaamheid heeft vele aspecten. Je kan denken aan natuurlijk ecologie en dergelijke. Maar duurzaam betekent ook zorgvuldig omgaan met je materialen. En ook met de olie die je gebruikt, bioafbreekbare olies. Maar duurzaam is ook zorgen dat je een economisch rendabele activiteit hebt. Eentje die gewoon ook zonder altijd maar subsidie erbij te geven, gewoon voor hele lange tijd kan blijven voortbestaan. En ik denk als ik kijk naar ons bedrijf, maar ook dat bijvoorbeeld van Buurman, die natuurlijk al zo lang bestaat, dat aangeeft hoe belangrijk het is. Dus dat je ook gewoon duurzaam definieert in termen van geld.
En dat je winstgevend kan zijn. Want ik zag, Wim van As, in jullie juryrapport, dat jullie onderneming een aantoonbaar concurrentievoordeel heeft behaald. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, we onderscheiden ons met ons duurzame programma Vis en Seizoen, onderscheiden we ons in de horecamarkt. En dat heeft ons geen windeieren gelegd.
En hoe komt dat? Is er een soort hype gaande dat iedereen het opeens heel erg belangrijk vindt? Of wat denk jij?
Je kan ook zeggen dat het een stuk bewustzijn is. Het is niet een hype, het is een stukje bewustzijn voor mensen en natuur.
Alex, als het gaat over de P van profit. Want ik neem aan dat je heel erg veel hebt moeten investeren. Ik vraag me ook af waarom andere mensen dat niet gedaan hebben. Levert jou het al geld op eigenlijk?
Ja, het is een rendabele activiteit, maar je hebt uithoudingsvermogen nodig. Ja. Je praat over grote investeringen en dat kost vaak 20, 30, 35 jaar voordat je dat terug hebt verdiend. Dus het is gewoon lange adem. Maar goed, aangezien die centrales er vaak al 50 of 100 jaar staan, is dat niet zo'n probleem. Maar je hebt natuurlijk ook banken nodig. Ja. En je hebt natuurlijk ook mede-investeerders nodig die bereid zijn zolang hun geld ook in zo'n activiteit te laten zitten.
Dus ik hoor bij jou uithoudingsvermogen. Is dat jouw tip voor mogelijke nieuwe prijswinnaars van de Damprijs?
Ik denk dat je als ondernemer sowieso uithoudingsvermogen nodig hebt. Ja. Niet alleen voor een Damprijs.
Wat heb jij een specifieke duurzaamheidstip dan?
Ik denk er even over na. Dan vraag ik het eerst even aan
Wim van Nas, die duurzaamheid ademt. Wat is jouw tip voor bedrijven die ook die ambitie hebben in de duurzaamheid?
Ja, in duurzaamheid heeft, het woord zegt het al, het gaat om je voortgang van je onderneming. En daar is duurzaamheid een heel belangrijk woord in. Wat trouwens wel leuk is om te vertellen, omdat we vorig jaar die duurzaamheidsprijs gewonnen hebben, gaan we iets terug doen voor Amsterdam. We gaan 2, 3 en 4 oktober gaan we het grootste, duurzaamste visrestaurant van Europa organiseren.
Wow.
Dat gebeurt in de grote markthal op het foodcenter. En over die 3 dagen verwachten wij ongeveer een 10.000 man. En de opbrengst van dit evenement gaat naar de voedselbank. Dus we hebben daar een speciale website voor ontwikkeld. Ja. Dat is visenseizoenfestival.nl. Dus ik adviseer de luisteraars naar te kijken.
Ik zeg, we gaan gewoon tegen die tijd besteden we er gewoon weer aandacht aan. Ja. Wat vind je daarvan?
Ja, prima.
Okay. Alex, had je al een tip? Last minute?
Ja, ik zit eigenlijk te denken aan 3 dingen. Als je gewoon het volgende doet. Je doet die dingen waarvan je denkt, dat zou ik heel graag op de voorpagina van de krant willen lezen. Ik doe die dingen waarvan mijn oma zegt, heel goed dat je dat doet. En je doet die dingen waarvan je kinderen laten zeggen, ik ben heel blij dat dat mijn vader is. Dan denk ik dat je een goede ondernemer bent.
Dan ben je goed bezig. Dankjewel Alex Groep van International Hardware BV voor deze tip en het gesprek. En natuurlijk ook Wim van As van Versvishandel. Jan van As al 60 jaar duurzaam bezig. En zo te horen gaan ze nog even door. En wij gaan zeker aandacht besteden aan dat festival begin oktober. Noem nog even 1 keer de site Wim van het festival.
Visenseizoenfestival.nl.
Dank jullie wel heren. En ik wens jullie heel erg veel succes natuurlijk.
Dank je.
Dat waren Alex Groep en Jan van As. Damprijs, stadsdeel, Damprijswinnaars van vorig jaar. En versvishandel Jan van As was uiteindelijk de stadswinnaar zelfs. Dat was voorlopig de laatste keer Damprijs hier bij Amsterdam FM.nl. Je kunt je nog tot en met morgen inschrijven of iemand anders opgeven. En dan is 15 september de selectie van de stadsdeelwinnaars. En 27 oktober de uiteindelijke bekendmaking van de stadswinnaar zelf.